Ik wil vandaag met je prediken over Hebron. Ik ben daar vorige week mee begonnen, omdat ik geloof dat God ons naar een plaats heeft gebracht hier, wat geestelijk staat voor Hebron. Wat gebeurde er in Hebron? Je weet dat Samuel was geroepen tot koning door de Heer zelf. Hij was gezalfd door de profeet. En na vele jaren van training, na vele jaren ook van omzwerving en van teleurstelling en van ontmoediging, was hij eindelijk aangekomen op een plek in zijn leven en hij vroeg aan God, waar zal ik naartoe gaan? En God wees hem Hebron aan. Ga naar Hebron toe. En de naam Hebron betekent gemeenschap. En God zei tegen hem, ga naar Hebron toe. En toen hij in Hebron aankwam, was daar een stam van Juda. Hij was zelf uit de stam van Juda. Dit spreekt ook over de lokale kerk en over de familie of stam waar je vanaf komt. We geloven dat het lichaam van Christus vele tribes heeft. 3 mensen. We zijn 1 volk, maar we hebben verschillende tribes. Ja, andere kerken vormen misschien een andere tribe. Wij Pinkstermensen zijn een beetje de Juda, hè, de loven prijs. Wij zijn een tribe, maar je hebt gelukkig verschillende tribes. Maar David werd erkend en gezalfd tot koning door zijn tribe. Bent u met mij? En hij werd daar gezalfd en vanaf dat moment was hij eigenlijk was de eerste vervulling van een profetie. Hij was daar al reeds koning over Juda en over een hele stam. Nou, ik heb je vorige week proberen uit te leggen, dus Gods roeping komt van boven. De erkenning van de mensen, van zijn familie, van zijn tribe, van de mensen in zijn omgeving kwam van beneden. En de zegen werkt dan naar buiten. Oké, help me nog even. Gods roeping is van? Nee, niet beneden, broeder. Gods roeping is van? Boven. Erkenning van mensen komt van? En de zegen werkt dan naar? Alright. Nou, als je wat dingen opschrijft, het is goed om dingen te noteren. Überhaupt, ook als je nieuw bent hier tijdens de prediking is gewoon goed. Het helpt jou het woord van God beter te herinneren later. Gemeenschap heeft eigenlijk 3 lagen. Voor een gelovige, voor een christen, onze belangrijkste gemeenschap is met God. Is naar boven toe. De tweede laag van gemeenschap is met je inner circle. Als je getrouwd bent met jouw vrouw, partner, met je gezin, met jouw familie, met de mensen in je omgeving. En als je deel bent van een huis van God, als je deel bent van een kerk, die gemeenschap met elkaar is ook ontzettend belangrijk. En de derde laag is de gemeenschap met jouw buitenwereld. Jouw buren, jouw collega's, de wijk, weet ik het allemaal, vormen van relaties die je kan hebben. Ik heb begrepen dat een gemiddeld persoon 300 relaties heeft. Of 300 mensen in je omgeving waar je een bepaalde iets mee hebt. Sommige groet je alleen, sommige heb je wat innige band mee en met familie is weer heel anders. En vrienden ook weer. Maar gemiddeld zijn er ongeveer 300 mensen waar jij in gemeenschap mee staat. Maar niet iedereen hoort bij cirkel 2. En alleen 1 heeft de belangrijkste plek in jouw hart, behoort toe aan God. Zo, dat is de diepste vorm van gemeenschap. En zo zijn er eigenlijk 3 cirkels of 3 lagen. Nou, in jouw eerste laag, in jouw gemeenschap met God, is het ontzettend belangrijk dat je volledig leert jouzelf te zijn in jouw relatie met God. Ik heb gezien dat heel veel mensen daar best wel wat tijd voor nodig hebben als ze eenmaal tot geloof komen, om echt zichzelf te leren zijn bij de Heer. En wat leert God jou in die relatie? Hij leert jou God's original design. Om echt jezelf te zijn. De diepste wie jij echt bent. Om echt jezelf te zijn bij God. Nou, in die tweede laag, in die gemeenschap met elkaar, in jouw inner circle, is geborgenheid heel belangrijk. Je gaat je alleen openen bij diegene bij wie jij je vertrouwd voelt. Je gaat je niet openen bij een vreemde. Om jouw hele hart daar blootleggen bij een onbekende of bij iemand van die derde laag. Omdat je weet niet of je echt geborgen bent, of je veilig bent, of het veilig is om jouw emoties en gevoelens en jouw diepste geheimen te uiten. Zo wat geloof ik is voor ons nu belangrijk, nu wij hier zijn en God ons diepere lagen in gemeenschap wil leren, is dat hier een heel sterke gevoel van geborgenheid zal zijn. Dat er een sterk gevoel van vertrouwen zal zijn, zodat jij en ik en wij elkaar ons hart echt durven blootleggen, durven openen. Omdat als jij de tweede laag verward met de derde laag, krijgen we maskers in de kerk. Als jij de tweede laag verward met de derde laag, krijg je maskers in de kerk. En dat noemen we ook wel fariseeërs of hypocrieten en dat is juist waar we niet naartoe moeten. Zo, geborgenheid is belangrijk. Om jezelf echt te durven zijn. En weten dat wat je deelt ook vertrouwd, betrouwbaar is. En in de derde laag is verbinding belangrijk. Is het woord verbinding. Verbinding uit naaste liefde met de mensen in je omgeving. Nou, het woord Hebron betekent gemeenschap, maar het woord heeft een wat meerdere betekenissen om gemeenschap uit te diepen. Het betekent ook unite of eenheid. Het betekent vriendschap. En het betekent ook alliance of verbond. Zo, als God het heeft over Hebron, en die naam Hebron die is gegeven door de mensen van God. Hè? Daarvoor, die stad heette Kiryat Arba, maar de mensen van God noemden het Hebron. Abraham had al door, hey, er is gemeenschap hier, met mijn stam, met mijn volk. Nou, wat gebeurde er in Hebron? Als je je Bijbel bij je hebt, wil ik vragen of je even open wil slaan. In 2 Samuel 2 lezen we dat David werd gezalfd tot koning. En ik wil met je gaan even naar 2 Samuel 3. De Bijbel zegt hier, want David was nog wel koning in Juda, maar hij had nog steeds strijd met het huis van Saul. Hij was nog steeds niet koning over heel Israël en er was nog steeds strijd tussen deze twee stammen. Tussen de nakomelingen van Saul, want die was ondertussen overleden, en David en zijn vrienden. En dan staat er, de strijd tussen het huis van David en het huis van Saul duurde lang. Maar terwijl David steeds sterker werd, ben je klaar om sterker te worden? Terwijl het huis van David steeds sterker werd, werd het huis van Saul steeds zwakker. En dan staat er, David kreeg in Hebron 6 zonen. Zo in Hebron werden er zonen geboren. Even 2 hoofdstukken verder, hoofdstuk 5, vers 1. De Bijbel zegt hier, dus dit gebeurde 7 jaar later. David was 7 jaar lang koning van Juda en nu 7 jaar later werd hij koning van heel Israël. Mensen erkenden nu in het hele land, dit is de koning. En dan staat er, alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tot hem, hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. De Heer heeft u beloofd, je zal mijn volk Israël weiden en je zal vorst over Israël zijn. En de oudste van Israël kwamen bij de koning in Hebron. Daar, ook weer in Hebron, sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met hen en zij zalfden hem tot koning van Israël. Waar werd David gezalfd tot koning over Israël? Ik ga je zo een paar dingen delen wat relevant is voor onze kerk, maar laat me je even meenemen eerst in het woord van God. Waar werd David gezalfd tot koning over Israël? In Hebron. Ja, dit is niet in Jeruzalem, dat is wat heel wat mensen denken. Nee, dit gebeurde in Hebron. David was 30 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaar. Vanuit Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden en vanuit Jeruzalem 33 jaar. Wat gebeurde er in Hebron? Allereerst, stel je voor, jij krijgt een belofte van God. In Davids geval werd hij uit het niets gezalfd door de profeet tot koning. En eigenlijk werd hij al uit zijn kudde weggetrokken. En vlak daarna kwam hij bij de koning te werk in het paleis. En de belofte was dat hij koning zou worden. Maar we zien in alle jaren daarna dat er niets van die belofte te zien was. Hij moest alleen maar vluchten en hij woonde in grot en in spelonken. Nou, hoeveel van jullie hebben dit ooit meegemaakt? Je hebt een belofte gekregen van God, je hebt een zaad gekregen van God, je hebt een woord van God gekregen en in de jaren daarna lijkt er niets van dat woord uit te zijn gekomen. Oké, ik steek 5 handen op. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dit meemaakt. Ik heb een boek geschreven van de droom naar de troon, maar meestal is het zo dat direct nadat je de droom hebt ontvangen, of dat je bewust wordt van dit is echt de wil van God voor mijn leven, daarna komen spieren en omzwervingen en teleurstellingen en ontmoedigingen. En af en toe denk je, wat is eigenlijk nou de wil van God? Want je herkent jezelf niet meer terug. En ik denk dat David misschien ook wel eens heeft gedacht, had mij lekker bij die schapen gelaten. Ik weet niet, maar als jij een speer naar je hoofd krijgt, ik denk dat het wel een normale gedachte is. Maar wat gebeurde er toen hij eenmaal in Hebron aankwam? Er was al een eerste vervulling van het plan van God. Zie, hij kon nog niet het hele plaatje overzien, want God had een grotere belofte. Maar er was al een eerste vervulling. En ik weet niet in jouw leven, maar een eerste vervulling doet mij heel veel. Als God jou een kind beloofd heeft en je kan niet zwanger worden. En weet je, de echte vervulling is als de baby geboren wordt, maar op het moment dat je hoort dat je zwanger bent. Oh, het wordt stil. Het doet iets met jou. Het boost jouw geloof voor die realiteit, voor de volgende stap. Als een belofte van God begint vervuld te worden, dan krijg je steeds meer en meer geloof. En je geloof wordt gaandeweg steeds sterker. En ik geloof dat het belangrijk is dat je geloof bevestigd wordt. Want op het moment dat je een eerste vervulling krijgt, eigenlijk wordt je geloof verankerd. Mag ik het zo zeggen? Het wordt dieper, het gaat sterker, het wordt krachtiger. Je kon niet zwanger worden en je hebt die baby nog niet, maar nu in één keer blijkt uit de zwangerschapstest dat je zwanger bent. Hoe voel je je dan? Spreek ik tegen iemand hier? Je hebt 3 miskramen gehad, maar nu ben je 15 weken. En welke vergelijkingen kan ik nog meer geven? Zo, die eerste vervulling, die boost jouw geloof. En het is belangrijk ook dat je eerste vervullingen krijgt. Zo, het eerste wat we zien is dat een deel van zijn roeping vervuld wordt in Hebron. Het tweede wat we zien in Hebron is dat hij ook daadwerkelijk koning werd. Nou, hoeveel van u bent er als koning geweest? Je zegt ja, toen ik 5 jaar oud was en mijn vriendjes kwamen spelen. Maar hier was hij daadwerkelijk koning. Hij ging daadwerkelijk regeren. Hij ging daadwerkelijk een deel van het land beïnvloeden. Alleen hij was een heerser vanuit aanbidding. Weet je, onze aanbidding vertelt ons over onze onderwerping aan God. En vanuit zijn relatie met God regeerde hij. En ik geloof dit is ook de bedoeling voor ons, amen. In het apostolisch is dat wij, de bedoeling is dat wij als koningen zullen heersen, onderworpen aan Gods leiding en Gods wijsheid. Ten derde, de Bijbel zegt dat hij in de hoofdstukken rond hoofdstuk 3, dat David en zijn huis had overwinning. En hij werd gaandeweg sterker. En de Bijbel zegt zijn vijand werd gaandeweg zwakker. Ik geloof dat het Gods wil is voor ons als kerk de komende jaren dat wij gaandeweg sterker zullen worden. Amen. En ik weet niet wie jij in je gedachten hebt als vijand. Het is in ieder geval de duivel. Zo gaandeweg zwakker worden in en rondom ons leven. Halleluja. Maar hij werd sterker omdat hij in gemeenschap was met zijn tribe. Hij werd sterker omdat hij in gemeenschap was met zijn familie. Hij werd sterker omdat hij in gemeenschap was met zijn kerk. Toen ik niet lang na mijn bekering kreeg ik een profetie. En de Heer zei, Arno, ik wil dat je de lengte, diepte en breedte van de kerk leert kennen. Ik was iemand die altijd op straat was. Ik was ook wel in de kerk, maar het liefst was ik bij de zielen op straat. En voor mij om dat te horen, hè, de diepte van de kerk, de breedte en de lengte van de kerk. Ik bedoel, die kerk, ja, ik bedoel, het gaat toch om zielen winnen? Oké, ik ben de enige evangelist hier zo. Huh? Ik bedoel, er moeten toch zielen worden gewonnen? Wat voor zin heeft het als we een leuke tijd hebben en iedereen gaat naar de hel? Dat was mijn mindset. Nog steeds af en toe. Ik begrijp nu wat meer, omdat ik wat meer de lengte, de breedte en diepte van de kerk heb leren kennen. En de geheimen, ik moet je zeggen, diep van binnen, dit is in het geestelijk, onzichtbaar, diep van binnen, dit kan je niet zien, is er een geheim hier. En God wil graag dat wij alle, jij persoonlijk en wij als community, dat geheim van die kerk leren kennen. Kijk, dit Oude Testament, Hebron betekent gemeenschap. Nieuwe Testament, gemeenschap betekent kerk. Er is een geheim in die kerk, wat ik heb ontdekt, dat maar heel weinig mensen kennen. Er is een hele diepe liefde die Jezus heeft voor zijn kerk. Er is een hele, weet je, de Bijbel zegt dat de schatten van wijsheid en rijkdom, die zijn in Christus verborgen. En er is iets in die kerk waardoor jij die schatten, die liefde, die bovennatuurlijke openbaring gaat ontvangen en leert kennen. Het heeft niet te maken met of je hier 10 keer per dag bent. Of 10 keer per week, of weet ik het hoe vaak. Het gaat niet om hoe vaak je een kerkdienst bezoekt. Het gaat om de openbaring van de kerk. Het gaat om wat God aan jou wil openbaren in het huis. En dat betekent niet alleen maar dat je hier bent, want als je thuis bent, ben je ook de kerk. Maar er is iets in die geheimenis van het huis van God samen zijn. Waardoor jij leert liefhebben, relaten in die tweede, in die inner circle. Ik geloof dat God dat wil voor ons de komende jaren. Dat we ons gaan geven om te relaten in deze tweede cirkel in elkaar, aan elkaar. En ik heb ontdekt dat mensen het vaak heel moeilijk vinden om echt je leven te delen. Als jouw leven een fotoboek is. En je weet je, welke bladzij zou je eigenlijk het liefst willen overslaan? Als je het aan iemand anders laat zien. Laat jouw fotoboek zien van je leven en eigenlijk heel eerlijk gezegd, waar schaam je je voor? Welke periode in jouw leven zou je liever niet willen laten zien aan die ander? Nou, ik heb er nogal best wel veel. Iemand zei, ik heb er geen één. Dan dacht ik zo. Dat is een foute groep hier. Come on. En om die bladzijde te durven sharen aan de kerk. En daarmee bedoel ik je naaste, je broeder en zuster. Vaak vinden we dat al ik vind dat vaak al moeilijk. Vroeger gaf ik mijn getuigenis op straat aan iedereen die het wil horen. Maar nu als mijn kinderen erbij zijn... Ja, is toch een dingetje. Ja. Ja, je zit hier, je bent prostituee geweest en God heeft je gered. En nu, met je, en nu aan je kinderen. Ja, vertel je liever andere dingen, of niet? Begrijp je? Maar als we echt in gemeenschap zijn met elkaar. Als het echt familie is. Ik heb ontdekt, we willen zo graag onze successen en overwinningen delen. Maar er is nooit bij niemand hier... Oh, ik ga lekker hierop staan, dit wordt hem hoor. Er is nooit een succes of overwinning zonder eerst een dal. Want weet je hoe bergen ontstaan? Het is gewoon vlek, maar dan boem, er komt een dal en dan komt er een berg. En wij willen alleen maar over die berg getuigen, maar vertel me het dal hoe je daar gekomen bent. Gaat dit lukken? Gaat dit lukken? Ik zei, jongens, sloop die muren van me. Ik wil dat iedereen het podium op kan rennen, maar ja, misschien komt het nog. Halleluja. Maar echt relaten met elkaar. Ik geloof dat het verlangen is van de Heilige Geest voor ons. En dat betekent, het is een heel proces, dat we daar ons de komende tijd aan mogen geven. En ik geloof dat dit... dat deze boodschap van God komt en dat hij dit ook op heel veel manieren wel zal bevestigen door gastsprekers en door allerlei andere oudsten en predikers hier en weet ik het wat, door iedereen wel. Omdat dat gewoon Gods hart, dat we Gods hart voelen voor de kerk en dat we ons Gods hart voelen voor elkaar. Wat ik zo mooi vind, wat Petra net vertelde, een van de succesfactoren van Gouda is dat ze gewoon direct gelijk kerk zijn gaan vormen. Niet gaan voor de aantallen, maar kerk, en die aantallen kwamen vanzelf. Als mensen voelen dat er liefde is. Als mensen voelen dat ze zichzelf mogen zijn. Als mensen zich gewaardeerd voelen. Gewoon doordat de atmosfeer van doordat de atmosfeer hier van dit huis hun vertelt. Je bent belangrijk. Je bent kostbaar. Je bent geliefd. Wauw. Dan hoef je niet zoveel dat te zeggen. Vroeger moesten we altijd zeggen. Zeg tegen je naast. Ik hou van jou. Hij is een dingetje of niet? Want dat betekent heel veel. Alright. Wat gebeurde er in Hebron? Vervulling. Koningschap. Overwinning over de vijanden. En het vierde wat we net heel kort lazen. Geboorte van geestelijke zonen en dochters. Wat gaat hier de komende jaren gebeuren? God weet hoe lang we hier gaan zitten. In ieder geval 2 jaar. Maar wat gaat hier de komende jaren gebeuren? Er gaan geestelijke zonen en dochters geboren worden. Die uitgezonden gaan worden hier in dit land en daarbuiten. Nog een keer. Wat gaat hier gebeuren? Er gaan geestelijke zonen en dochters. Geestelijke bedieningen worden geboren. Die mensen zullen dragen. Sommigen als evangelist, sommigen in de business, sommigen nieuwe pastors, sommigen in het profetische. Maar die gaan geboren worden de komende tijd, terwijl wij in gemeenschap zijn met elkaar. Terwijl we elkaar lief hebben. Die gaan hier geboren worden en zij nemen die mantel van God. Zij nemen dat mandaat van God weer verder. Weet je, de komende jaren zullen we heel veel kerken planten. En je moet nooit bang zijn dat wij dingen verliezen omdat je mensen gaat missen. Want het is de wil van God. En de wil van God zal ons niet leiden waar zijn genade niet kan komen. Er moeten kerken geplant worden. Het feit alleen al dat wij hier zitten, brengt gelijk weer nieuwe mensen in de kerk. Ja. En zo is het met alle kerken die geplant zullen worden. En dat is ontzettend belangrijk. Maar dat mag alleen geboren worden uit liefde, veiligheid en gemeenschap. Want dan blijven die relaties daar goed. Zo laten wij ons hierop focussen. En het vijfde... En dit, ik hou hiervan. Hebron was een voorbereiding voor Jeruzalem. Hebron was de voorbereiding voor Jeruzalem. Gods doel uiteindelijk is Jeruzalem. Ik geloof zometeen dat ik mag je, denk ik, laat me even voorzichtig zijn, denk ik de weg laten zien die God met onze kerk Gaadcenter voor heeft. En uiteindelijk, om uiteindelijk in Jeruzalem aan te komen. Niet alleen maar een plaats, maar bovenal een geestelijk gebied. Nou, Gods bedoeling was vanaf het begin... dat David koning zou zijn over heel Israël. Dat was de bedoeling vanaf het begin. Maar Hebron was nodig om uiteindelijk in Jeruzalem te komen. Wat gebeurde er in Jeruzalem? Het allerbelangrijkste was, David kreeg het in zijn hart om de ark, wat staat voor de aanwezigheid van God in het land, te brengen naar Jeruzalem toe. En uiteindelijk zou zijn zoon daar de tempel bouwen. Wat was het belangrijkste in Jeruzalem? De daadwerkelijk wonen van God. De ark is een beeld van Jezus. Daadwerkelijk, hij bracht Jezus naar het centrumplek voor het volk, voor het land. om in aanbidding te komen. David herstelde de eredienst. David herstelde de lofprijs en aanbidding voor God. En ik heb er, toen wij in Warmond begonnen, 8 jaar geleden, gaf God mij heel veel predikingen over de vervallen hut van David weer oprichten. En hoe belangrijk het zou zijn in de komende jaren om lofprijs en aanbidding te herstellen in het huis van God. Hoeveel kunnen zich dat nog herinneren? It's way back. En in onze gemeente, we hebben enigszins lofprijs en aanbidding hersteld en daarin zijn nog steeds terreinen te winnen. Maar het is nog niet zo dat het hele land staat te juichen bij de ark. Het is nog niet zo dat heel regio Leiden staat te juichen bij Jezus. Maar wij, als het goed is, hebben het wel geleerd. Toch? Maar Gods interesse is op dit land. God wil, laat me het anders zeggen, God wil Nederland. Laat me dit in je geest planten vandaag. God wil Nederland. God is geïnteresseerd in Nederland. Leuk een plaatselijke gemeente, leuke lokale gemeente, leuk allemaal kerken, maar het gaat God om het land. God is geïnteresseerd in ons hele land. God wil winnen dit hele land. God is geïnteresseerd. God wil alle zielen van dit land. Daarvoor stierf Jezus. Niet voor 1 ziel minder, voor alle zielen van ons land. En daarin is hij geïnteresseerd. En daarin gebruikt hij allemaal kerken. Daarvoor gebruikt hij allemaal bedieningen. Maar wat moet er gebeuren? De vervallen hut van David moet opgericht worden in Nederland. Mag ik prediken of niet? Ik weet niet of je voelt de hartslag van Jezus voor ons land. Ik weet niet of je het voelt. Ik weet niet of je het voelt. Maar Jezus heeft zoveel liefde voor ons land en zoveel liefde voor de mensen van dit land, dat hij bereid was zijn leven te geven daarvoor. En wat er moet gebeuren, weet je, later toen die ark onder de tenten daar zou staan in Jeruzalem. En David had allemaal trompetisten en allemaal worshippers en allemaal zangers en allemaal levieten aangesteld om God 24/7 te loven en te prijzen in zijn huis. Wat gebeurde er? Heel het land kwam dikwijls naar Jeruzalem toe om God te vereren. Heel het land kwam dikwijls naar Israël toe om het woord van God te horen. Dat is Gods verlangen voor ons land. En dat is niet een lokale plaats. We hoeven niet straks allemaal naar Utrecht toe omdat het, of naar Amsterdam, omdat, weet ik het, daar een bepaalde kerk is. Nee. Want de kerk zijn wij. En overal waar wij vergaderd zijn, is het de bedoeling dat lofprijs en aanbidding hersteld wordt en dat het mensen aantrekt om naar het geestelijke Jeruzalem te komen. Als wij in gemeenschap komen met elkaar de komende jaren, ik geloof dat God ons laat voelen. Want heel veel dingen, weet je, je kan heel veel dingen zeggen, je kan heel veel dingen lezen, maar sommige dingen moet je voelen. Als je de liefde van God gaat voelen voor Nederland. Weet je, ik kom soms in landen of in Afrika. Ik ben daar, ik woon daar niet vaak, ik kom daar maar een week. Maar in die 1 of 2 weken geeft God me soms zo'n diepe liefde voor die mensen daar. En dat ik denk van, wat is dit? Maar het is bovennatuurlijk. Het is een bovennatuurlijke liefde voor die mensen daar. Nu, volgend jaar, we gaan trouwens 3 zendingsreizen. We gaan naar Brazilië, we gaan naar Congo en we gaan naar Sint Maarten. Dus begin alvast maar te sparen. Maar ik geloof op het moment dat jouw voeten daar vanaf het vliegtuig zet op dat land, gebeurt er iets. En dat is een geestelijk principe. Iets van God komt over jou. Iets van die liefde van Jezus komt over jou. Of plotseling voel je iets daar. Als liefde voor die mensen die je misschien nog nooit eerder hebt gezien in jouw leven. Maar omdat je gewoon, omdat je gehoorzaam bent geweest. Weet je, God kan die liefde soms alleen maar geven aan degene die gaan. En ik geloof ook, de komende jaren gaat God ons liefde geven voor Voorschoten. Ik kom uit Den Haag en ik kom uit Voorburg. Vroeger Voorschoten was zeg maar de Goudkust. Dat was een beetje, ja, de Witch and Infamous liefde daar. Woonde daar. Maar ik geloof dat God ons de komende jaren, God gaat zoveel liefde geven hier voor de mensen. Ik merk dat al sinds we onze voet hier hebben gezet. Man, ik krijg liefde voor die ouderen. Dat is gewoon, jee, wat is dat? Ik sta erbij en denk, wow, Heer. Wow. Gewoon die diepe liefde van Jezus voor mensen. Weet je, voor God maakt het niet uit of je blank of bruin bent, of je jong of oud bent, of je 85 bent en op sterven ligt, of dat je net geboren bent. God houdt van mensen. Het maakt hem niet uit wat mensen zijn, waar mensen in zitten. Hij wil afrekenen met die zonde, maar daar is hij juist voor gestorven, want hij wil zijn liefde openbaren aan elk mens. En dit is het geheim voor ons, als wij dieper komen in gemeenschap. Man, heb je dat vorige week gevoeld toen die mensen hier hun hart aan Jezus gaven? Ik bedoel, wat een explosie was dat. Kijk, in één keer wordt er iets geboren in ons hart. Geloof me, elke keer als er een oproep komt en iemand komt tot Jezus. Weet je, als je merkt bij jijzelf dat je koud wordt. Als je merkt bij jezelf, oh, komt er weer een oproep. Als je merkt bij jezelf, oh, moet ik weer 5 minuten langer wachten bij de koffie. Dan moet je echt straks op je knieën. Ja, hey, ik meen het. Ik bedoel, ik heb duizenden diensten, ik heb duizenden diensten meegemaakt. Maar als er een oproep kwam, man, dat is het allerbelangrijkste. Weet je, en we moeten soms een keuze maken. Het gaat om keuzes in het leven. Maar vroeger, ik zag mensen, oh, de oproep komt ook, ik ga naar de kerk uit. Wat? Nee. Nee. Dit is het belangrijkste moment. Als mensen komen om hun hart aan Jezus te geven. Er is niks mooiers dan dat. De Bijbel zegt, het is het grootste wonder. En we moeten als kerk leren, als die oproep komt, dan ben ik in voorbeden. Dan ben ik in gebed. Als het niet wenselijk is, bid ik zachtjes. Maar het is zo belangrijk dat door de kracht van het evangelie zielen gewonnen worden voor de Heer. Het is onze number 1 missie. Als Jezus een website zou hebben, dan staat er dit op zijn mission statement. Gekomen om de verlorenen te redden. Dit is zijn mission statement van zijn website. Ja, wat staat er op jouw website? Kampel in fietsen. Verkoop autootjes. Dat was zijn number 1 statement. Want daar klopt zijn hart het meest voor. En als die ziel eenmaal gered is om in gemeenschap te komen en te leven met die man of met die vrouw. Amen. Alright, Hebreeën 13. Even kijken of je wakker was. Genesis 13. De afgelopen tijd, als je wat langer in de kerk komt, ik leer je de law of the first mention. De eerste keer dat iets genoemd wordt in de Bijbel, daar wordt het begin van de weg neergelegd. En hier wordt Hebron voor het eerst genoemd. En we zien hier Abraham. De Bijbel zegt hier in Genesis 13 vers 14. Als je daar bent, zeg nadat. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land is er volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven. En dan komt vers 18. Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor. Een altaar betekent een plaats van. Kom op, hier zie je. Een altaar betekent een plaats van aanbidding. Right. Ja, zo waar ging Abraham de Heer verder aanbidden? In Hebron. Nou, Abraham die werd geroepen. Hij woonde in Haran en de Bijbel zegt hij trok naar het beloofde land. En waar ging hij als eerst zich vestigen? Wie weet dat? Meestal moet ik hier kijken. In Sichem. Sichem betekent verbindingsdeel tussen de schouder en de nek. Ik ga het zo uitleggen. Vervolgens trok hij verder naar Bethel. En Bethel betekent huis van God. En de Bijbel zegt dat is de eerste plek waar hij een altaar begon te bouwen. En de eerste plek waar hij echt in aanbidding kwam tot God was in Bethel. Zo van Sichem naar Bethel. En de volgende plek waar Abraham ging verblijven was Hebron. En daarna ging hij nog naar andere plekken. Berseba ging nog andere plekken toe. Zo, hij kwam in Sichem. Wij begonnen in Warmond. Warmond was een verbindingsplek tussen nek en schouders. Warmond was voor ons een verbindingsstuk. Een plek waar we even tijdelijk zaten, totdat we verder geleid zouden worden om een huis van God te bouwen. Dank u. En waar bouwden we dat huis van God? Waar bouwden wij onze Bethel? Onze Bethel was aan de Lammenschans. En wat zijn we daar gaan vormen? Een Lammenschans, een Bethel, een huis van God. Was het een huis van God? Vormden we het huis van God? Was het perfect? Maar het was wel geweldig. En we hebben dat gevormd daar. Maar we zijn nu verder getrokken en ik geloof, nou komt het weer. Ik geef je allerlei vormen en type beelden en vergelijkingen. Dat we nu aangebroken zijn in Hebron. Om opnieuw een altaar te bouwen. Dit altaar gaat dieper dan bij Bethel. Want bij Bethel had Abraham zijn ervaringen en zijn beloften. En nu kreeg hij weer opnieuw beloften. Zie, God bevestigt voortdurend zijn beloften. En God zal ook aan dit huis en aan jou en mij voortdurend zijn beloften bevestigen. En nu in Hebron bouwt hij daar opnieuw een altaar voor de Heer. Zo, de eerste keer dat ik Hebron lees in mijn Bijbel, wordt er gelijk mention gemaakt, wordt er gelijk gesproken over een altaar. Wat is Gods bedoeling hier? En wat gaan wij nu vandaag doen met elkaar? Misschien kan het worshipteam alvast komen. Juist. Wat gaan we doen met elkaar? Wat moet er gebeuren? Eerst in Hebron. Aanbidding. We moeten ons altaar hier gaan bouwen. Daarom 6 november, onze eerste gebedsdienst. Kom allemaal. We moeten ons altaar gaan bouwen hier. Volgend jaar januari, ik ben al zo, wow, we gaan revival weken krijgen. We gaan met elkaar echt gave tijd hebben. Maar wat er belangrijk is, dat er eerst gebeurt, is dat wij een altaar gaan vormen. Een altaar gaan bouwen om de Heer te aanbidden. Misschien bent u hier, u bent uit de wijk, u bent nieuw in de kerk. U denkt, wat is aanbidding? Aanbidding is heel simpel. Aanbidding is gewoon je liefde in hart en in woorden uit aan God. En het heeft natuurlijk met gehoorzaamheid te maken, maar als je op het moment dat je aanbidden bent, is dat je gewoon God eert en dankt. En hem jouw liefde geeft. En tegelijkertijd weer luistert naar wat hij in jouw hart legt, in jouw geest legt. En echt in diepe relatie en gemeenschap komt met de Heer. Eigenlijk, en dit zeg ik vanuit ervaring en vanuit de Bijbel, er is niks zo mooi als aanbidding. En heel veel mensen hier kunnen dat bevestigen. Er is niks zo mooi in jouw leven als echt God aanbidden. Maar dat betekent dat je los moet komen van tijd en plaats. Want God is geest. En heel vaak zijn wij verbonden met tijd en plaats. We denken aan die stoel nu en oh ja, en er is geen verwarming. En ik zit hier nu voor de tweede keer. Die persoon die altijd naast me zat, zit niet meer naast me. En ik voel me een beetje alleen nu. Alright. Ga even staan. Geef je naast even een brasa en een huk. Geef hem even wat liefde. En zeg maar, we gaan aanbidden, we gaan aanbidden, we gaan aanbidden.